ik moet hele slimme keuzes gaan maken. Ga ik wel of ga ik niet naar de wedstrijd die ver vliegen is? Maar we zijn wel een topsportorganisatie. Als we geen wedstrijden meer rijden, zijn we super duurzaam. Maar dan is er ook geen eerste team meer om een wedstrijd mee te rijden.
Afzien. Tandje bijschakelen. De boel op de kant gooien. Het spel op de wagen zetten. De dood of de gladiolen. Nee, luisteraar, dit is geen wielerpodcast, maar gewoon ESG, even samengevat, over duurzaamheid dus. Maar behalve de zojuist genoemde wielertermen, die inmiddels tot het dagelijks taalgebruik behoren, is er ook een wieleruitspraak die in de wereld van de duurzaamheid iets anders betekent. Parijs is nog ver.
In het wielrennen wordt die uitspraak, Parijs is nog ver, gebruikt om het optimisme wat in te dammen. Je kan altijd nog een keer lek rijden, vallen of wat dan ook, er kan nog van alles gebeuren. Maar voor de duurzame transitie is het bijna een noodkreet geworden, omdat we nog ver verwijderd zijn van het halen van de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs. Er moet nog alles gebeuren. De fiets heeft een uiterst duurzaam imago en daar lift de wielersport maar al te graag op mee. Maar er klinken ook tegengeluiden.
Ja, zoals van een vriend van de show, Joost Brinkman, die tijdens de afgelopen Tour de France aan het woord kwam. En deze week ook uit onverwachte hoek. Van journalist, wielrenner en wielerliefhebber Thijs Sonneveld. Die in zijn column in het AD stelt dat de wielersport 7 keer vervuilender is dan de Formule 1.
Thijs is ook renner bij Beat Cycling. En laat daar nu Twan van Schie, onze gast van vandaag, verantwoordelijk zijn voor duurzaamheid. Dus hartstikke handig om hier aanwezig te zijn bij Beat Cycling in Waddinxveen. Welkom in de show, Twan.
Dankjewel. Leuk.
We beginnen met een aantal ijsbrekers. Geen goed of fout, maar gewoon even meteen spontaan je eerste reactie. Eens of oneens oproepen tot collectieve duurzame actie werkt meer motiverend dan het aanbakkeren van een schuldgevoel.
Eens.
Eens of oneens. Duurzaamheid is vooral een uitdaging in de professionele sport en minder in de amateursport.
Oneens.
Gedrag of technologie? Wat draagt meer bij aan duurzaamheid?
Gedrag.
Eens of oneens? In de topsport is er geen prikkel om te scoren op duurzaamheid.
Eens.
De ontkenning, hè?
Ik hoor de twijfel. Gaan we het straks over hebben. Laatste vraag, misschien lastig, maar we proberen hem toch. Wat is er mis, of wat mis jij, laat ik zo zeggen, in het Klimaatakkoord van Parijs?
Ik miste het Klimaatakkoord van Parijs in de wielersport. Maar ik ben heel blij dat de UCI, de Wereld Wielerbond, deze week voor het eerst iets heeft over gezegd dat de World Tour ploegen in 2030 hun uitstoot moeten verminderen. Anders krijgen ze geen licentie meer. Er zitten nog wat haakjes en oogjes aan waar ik het dan misschien niet mee eens ben. Maar het is een eerste hele belangrijke stap waar ik heel erg blij mee ben.
Oké. En dat was voor of na de column van Thijs?
Erna.
Ze hebben snel gelezen, meteen actie ondernomen.
Snel gelezen, actie ondernomen, geschrokken.
Heel goed. Hey, we zitten hier bij Beat Cycling in Waddinxveen. Kun je misschien iets meer zeggen? Wat is Beat Cycling
even
precies?
Even tussendoor, waar Aldert ook op de fiets naartoe is gegaan. Hè?
In de enorme hitte.
Het is 30 plus graden. Dus
ik woon heel dichtbij, dus stelt niks voor.
Oh, oké.
In de auto was het volgens mij meer afzien dan op de fiets.
Zoals het hoort. Ik vanochtend ook, als ik mezelf een schouderklopje mag geven.
Heel goed. Vanuit Delft.
Vanuit Delft, klopt. Maar goed, Beat Cycling Club. We zijn een professionele wielerploeg op continentaal niveau. Dus dat is niet het niveau, nog niet het niveau van de Tour de France. Maar we fietsen wel op professioneel niveau. Maar het idee achter Beat Cycling Club is dat we dat op een hele eigenwijze manier doen. Door een nieuw model in de wielersport neer te zetten. Dus niet een wielerploeg met de naam van een sponsor die heel wankel is. En als de sponsor wegstapt, de ploeg in elkaar valt. Maar een wielerploeg op een clubmodel, zoals we ook in voetbal zien, met leden van de club die zelf ook fietsen op hun eigen niveau. En dan hebben we een eerste team dat toevallig op professioneel niveau fietst. Maar samen bouwen we de club. En zo proberen we dat een stuk duurzamer, ook in financiële zin, te doen.
Dus er zit geen financier achter? De leden betalen zelf?
De leden betalen, zoals bij elke club, gewoon jaarlijkse contributie. En dat betekent niet dat we het zonder sponsors doen. Maar we leven niet bij de gratie van één hoofdsponsor, dat er direct het zweet op het voorhoofd staat als die eruit stapt of gedwongen uit moet stappen.
Dat is een beetje het manco van de wielersport, hè? Dat je ploeg en op het moment dat een sponsor ermee stopt, dan is het weg. Terwijl bijvoorbeeld bij het voetbal heb je Ajax, nou, ze begonnen met de sponsoring door ABN AMRO. Ja, nu is het Ziggo. Dat kan
de sponsor variëren. Op het shirt verandert misschien, maar Ajax heet nog steeds Ajax. En Beat Cycling Club heet over 10 jaar nog steeds Beat Cycling Club. En we hebben nog steeds dezelfde kleur shirt, want de club is van ons.
Ja. En hoe groot zijn jullie als club?
Als club hebben we volgens mij nu ongeveer 1500 leden. Dus het groeit lekker. Maar we willen het liefst doorgroeien naar de 10.000 leden. Of wat mij betreft hebben we geen limiet. Want iedereen kan op zijn eigen niveau fietsen.
Dus of je professioneel of amateur bent, maakt dat uit? Moet je een bepaald niveau kunnen fietsen om...
Nee, het hele idee achter de club, en dat is ook onze woordspeling, de ambitie waarmaken. Hij is een beetje flauw, maar het idee achter de club is dat iedereen zijn eigen ambitie kan waarmaken. En of dat nou je eerste profkoers winnen is, of je eerste 100 kilometer op een wielrenfiets voltooien, of je eerste wedstrijd bij de amateurs uitrijden, dat maakt in principe niet uit. Als je maar vette dingen in je beachshirt op een fiets aan het doen bent.
Want ik zit even te denken van iemand op Schin op Geul, die zou ook lid kunnen worden.
Zeker.
Maar waarom zou die dat doen? Wat zou voor hem dan het meest aansprakend zijn? Speelt het duurzame karakter dan al van jullie een rol? Of is het meer het eigenwijze karakter wat jullie...
Dat mag, dat kan. Ik denk dat het leuke van een club is, dat je daar de gelijkgezinde mensen vindt. Dus als die het leuk vindt om mee te denken over duurzaamheid, hebben wij ons online clubhuis, waar blogs worden geschreven. Ik schrijf ondertussen elke week een blogje over duurzaamheid, een duurzaam dilemma. Kun je meelezen, meedenken, reageren, met mij in contact komen. Maar ik kan ook gelijkgezinde fietsers vinden. Mensen die houden van e-racing op bijvoorbeeld Zwift. Mensen die gravelen. Je kunt er mensen uit heel Nederland vinden die het liefst een ultramarathon op de fiets doen. Je vindt binnen een club gelijkgezinde mensen waarmee je samen op de fiets kunt stappen. Ja. En bij ons heel Nederland.
Misschien goed om heel even bij jou te beginnen. Eerst je achtergrond een beetje. En daarna wat je precies hier doet. Want je doet iets met duurzaamheid, beachcycling. Dus. Maar wie is Twan van Schie?
Wie is Twan van Schie?
Hoe en wat?
Even opnieuw. Maar hier komen we. Ik ben een fanatieke fietser. En ik studeerde aan de TU Delft en daar was ik mijn master Strategic Product Design aan het afronden. Op zoek naar een afstudeerproject. En nadat ik eerst een heel saai project had gevonden, vroeg ik mezelf de vraag: wat is je ultieme afstudeeropdracht nou eigenlijk wel? Toen kwam ik op neer van, dat moet met strategie te maken hebben, want daar ligt mijn kennis.
Ja.
Ik wil heel graag dat met duurzaamheid te maken hebben, want daar ligt mijn passie. Daar krijg ik energie van als ik aan het project werk. En als ik dan echt mag kiezen, wil ik dat in de sport doen. Want dat vind ik echt leuk.
Ja.
En zo ging ik zoeken. Toen vond ik toevallig Beat Cycling Club, die een grote aandachtsactie hadden voor duurzaamheid in de wielersport. En het viel me daar heel erg op. Jullie zijn de allereerste die dit doen. En dat vind ik heel stoer. E-mailtje gestuurd. Ik ben Twan. Dit kan ik. Kan ik jullie helpen? Kunnen we samen iets opstellen? En per puur toeval was Beat precies op dat moment naar zo iemand op zoek.
Oké. Okay.
Ik kwam aan tafel, heb een half uurtje gepraat en naar de hand geschud en zeg van, we gaan hier aan werken en we gaan een duurzaamheidsstrategie voor het professionele wielrennen opstellen.
Wanneer was dat?
Ongeveer 1 jaar geleden.
Een jaar geleden. Maar dat heb je ongeveer nodig voor het schrijven van je scriptie, toch?
Denk ik. Ja, het was in principe normaal gesproken bij mijn studie op TF ietsje korter. Ik heb ietsje langer gedaan, zodat ik echt kon doen wat ik wilde en zodat ik tussendoor ook nog even wat rust had voor mezelf. Dat ik er even tussenuit kom.
Maar je hebt een heel strategisch duurzaamheidsplan geschreven voor Beat. En jouw studie was Strategic Product Design. Zit daar dan ook de liefde voor het duurzaam herontwikkelen van de fiets? Zit dat er ook in? Of was dat misschien in eerste instantie dat je dacht, die duurzame fiets van recyclable materiaal en lichtgewicht, dat is mijn ding?
Nou, stiekem misschien wel een beetje. Vanuit de bachelor heel erg productontwerpen gericht. Echt het fysieke product. En daar leer je dan over duurzaamheid. En als ik iets vastpak, dan kijk ik gelijk hoe het in elkaar zit. Automatisme, kan ik niks meer aan doen. En zo ging dat ook bij de wielrenfiets eigenlijk. En dan kom je er eigenlijk heel snel achter, als je een beetje een fanatieke wielrenner bent, dat het eigenlijk helemaal niet zo duurzaam is. Carbon fiber dat niet te recyclen valt. Banden waarvan je er veel per jaar slijt. Kettingen die je weg moet gooien. Olie. Zo kan ik het lijstje nog wel even opnoemen.
Maar dat is toch wel verbeterd de laatste jaren. Er is nu ook kettingwax op natuurlijke basis. Dus er wordt wel degelijk naar gekeken. Kijk, sommige dingen kun je denk ik moeilijk helemaal milieuvriendelijk maken. Maar...
Nee, klopt. En er wordt hard aan gewerkt. Maar we zijn er nog lang niet. En ik denk dat de ironie van het verhaal is en hoe ik hier terecht ben gekomen. De fiets is een hele gave oplossing voor alle duurzaamheidsproblemen. Zeker in de mobiliteit.
Ja. Ja.
Maar professioneel wielrennen is onderdeel van het probleem. Dus hoe maken we nou dat professioneel wielrennen ook onderdeel van de oplossing?
Maar laten we dat even afpellen dan. Want Thijs van der Velde had een aantal dingen. Hij noemde eerst van het wordt gesponsord door oliemaatschappijen. Ineos of Ineos, wat in de chemisch concern is. Maar goed, dat hebben voetballers ook natuurlijk. En andere sporten ook. Dus dat is lastig, denk ik. Wat noemde hij nou meer? Ja, er zijn natuurlijk heel veel koersdagen. Er wordt heel veel verplaatst. Daar zou je misschien iets aan kunnen doen.
Ja, precies. Ja, het is, de complexiteit is enorm. Maar het aantal koersdagen, bijvoorbeeld binnen de Tour de France. Waarom rijden we een Tour de France, die vroeger echt een rondje door Frankrijk was? Waarom fietsen we eerst een week in het zuiden? Vliegen we dan naar de Alpen? Gaan we daar een beetje fietsen? Vliegen we misschien nog een keer naar de Champagne-streek, omdat die op tv wil zijn?
Uiteindelijk, ik weet het.
Je geeft vliegen we naar Parijs?
Ja, maar je geeft het antwoord al, omdat daar commerciële belangen zijn.
Het zijn commerciële belangen, maar de Tour de France is ieder jaar. En zo zijn er ook nog de Vuelta en je hebt de Giro. Met een slimmer koersprogramma, waarbij je niet tussendoor hoeft te vliegen of grote afstanden hoeft te reizen, kun je al heel veel besparen.
Ja.
Of als de eerstvolgende koers na de Tour de France ook in Frankrijk is, in plaats van in Nederland. En daarna moeten we weer naar Frankrijk. Hoeven de fietsen niet heen en weer.
Ja. Maar voordat we in de oplossing schieten. Ja. Want ik zei tegen een collega van mij, ja, ik ga de volgende aflevering gaat over duurzaamheid in de wielersport. En die zei tegen me, ja, wielersport. Hallo, wielersport is toch hartstikke duurzaam. Waarom doe je niet een aflevering over Formule 1? Nou, en kwam jij met die striking remark van Thijs. Maar waarom? Waarom is de wielersport zoveel vervuilender dan een Formule 1 koers?
Ja, grotendeel transport. En het is niet per race misschien niet. Maar Formule 1 heeft 24 races per jaar. En wat zijn het, 18 teams, zoiets. Die doen dat allemaal. En die vliegen dus wel de wereld over. En dat is niet goed, dat is duidelijk. Wielrennen heeft drie weekse koersen. Dus dat zijn al 60 wedstrijddagen. Nee, volgens mij nog 14 koersen van 1 week. Nou, tel nog maar wat wedstrijddagen bij op. Dan heb je nog iets van 50 eendaags koersen. En dan hebben we het alleen over het wielrennen op het hoogste niveau. De hoeveelheid wedstrijden in een wielerjaar zijn zo hoog. En de hoeveelheid reizen daartussen dus ook. Dat zo hard optelt. En naar elke wedstrijd komen fans kijken. Met de auto, soms zelfs met het vliegtuig. Dat stapelt heel snel op. Heel veel teams, ook 18 teams in de start, met ieder 8 wielrenners. Er rijden misschien wel 3 auto's per team achter de koers aan.
Niet elektrisch.
Niet toch? Elektrisch. Nou, nog niet. Wij toevallig wel, maar dat is misschien een onderwerp voor straks.
Ik herinner me dat Joost Brinkman, die was dit jaar in de Tour-etappe. En die ging dus echt specifiek kijken daarna. Die had ook zo'n uitspraak van, joh, zijn hartstikke vervuilend bezig. En er was er ook 1 auto die elektrisch was inderdaad.
Dat
was
DSM, één elektrische auto. En volgens mij officieel de ASO, de tourorganisatie, heeft er zelf ook één. Dat is altijd de voorste auto. Waar
die het meest in beeld is.
Dat is de enige elektrische auto.
Maar goed, er is wel verandering. Hè? Want bijvoorbeeld, ze mogen de jelletjes zijn nu. Mogen ze alleen in bepaalde zones mogen ze die weggooien. Ze mogen niet meer gedurende de hele rit weggooien. Dus en als ze dat wel doen, krijgen ze boetes. Dus je ziet wel, het zijn allemaal kleine stapjes. Dus het zal niet de hele wereld veranderen. Maar je ziet wel dat ze ermee bezig zijn. Wat je net aanhaalde, dat UCI ook ploegen bepaalde voorwaarden wil laten voldoen. Okay.
Ja. Maar daar ben ik wel benieuwd. Want dan hebben we nu een beetje gekaderd van, hè, inderdaad, waar het dan niet zo lekker loopt. En jij hebt een onderzoek gedaan of hoe dat verbeterd kan worden. Wat je zou kunnen aanpakken binnen Beatcycling.
Ja, dus voor Beat Cycling Club. En dan even nog even gekaderd op het professionele wielrennen. Dus even, bijna de club vergeten. Is natuurlijk niet zo, maar even gedaan alsof het een regulier professioneel wielerteam is. En ik denk dat het een beetje een tweezijdig onderzoek is geweest. Enerzijds, waar zit nu eigenlijk de impact in het wielrennen? Wat zijn de slechte dingen? Waar kunnen we heel veel besparen op CO2-uitstoot? Maar anderzijds is het ook, welke rol moet het professionele wielrennen spelen binnen die verduurzaming van het wielrennen? En daarmee bedoel ik dan bijvoorbeeld, ik kan ervoor zorgen dat Beat Cycling Club met geen uitstoot meer heeft van transport of stopt met vliegen. Noem 100 voorbeelden. Dan bespaart dat zoveel ton CO2. Maar we hebben een voorbeeldfunctie als professionele wielerploeg. En we komen op tv. Mensen kijken naar ons en het wielrennen. Als wij andere mensen kunnen inspireren, of we kunnen de fabrikant van ons materiaal inspireren om iets duurzamer te maken, wat vervolgens de hele consumentenmarkt beïnvloedt, dan zit daar een soort factor overheen die de impact veel groter maakt. Dus is het voor Beat Cycling Club wel het nuttigst om al mijn tijd en alle duurzaamheidstijd en budget in ons eigen teampje te stoppen? Of moeten we die voortrekkersrol nemen en onze voorbeeldrol beter gebruiken?
Maar dat is een dilemma. Een
stukje. Dat is een dilemma. En dat was dus wat ik ben gaan puzzelen. In welke volgorde gaan we daaraan werken en welke rol nemen we aan? En nou, mijn resultaat was dus van, nou, zolang het budget voor duurzaamheid nog niet zo hoog is, want we zijn een kleine ploeg en dat is soms best wel krap, gaan we die voorbeeldrol gewoon nemen. We gaan zo transparant mogelijk onze verhalen delen, zodat iedereen ervan kan leren. We gaan nog steeds hele dappere dingen proberen. Elektrische auto's of we bestellen de helft van de bidons of 1500 minder bidons dit jaar. En we zien wel hoe het gaat.
En recyclen jullie die bidons of niet? Het is 8 september vandaag, ontzettend heet. Jullie hebben allemaal wedstrijden van het weekend. Ik struikel bijna over de bidonnen beneden. Toen dacht ik, allemaal plastic. Wat gebeurt daarmee?
Heel veel verdwijnt uiteindelijk bij een koers ook in de handen van toeschouwers. Ja, die het zelf oprapen of het halen bij de bus. Dus dat is een stukje inspiratie. Heel leuke LinkedIn-discussie uitgekomen. Toen een keer zei van, moeten we nog wel bidons geven aan kinderen langs de kant? Want die bidon kunnen we ook nog een keer hergebruiken. Maar anderzijds kan ik me nog herinneren dat ik als 12-jarig jongetje langs de kant stond. Een bidon kreeg van het team van Groot-Brittannetje. Een jongetje naast me, eentje met de naam Cavendish erop. Ik weet dat nog zo goed en dat inspireert om zelf op de fiets te stappen.
Ja.
En dat wil je eigenlijk ook niet kwijt. Dus dan is die bidon het misschien wel op inspiratie nog waard. Dat we wel bezig zijn met projecten over bidons. Samen met de fabrikant van onze bidons. We hebben een keer een project gedaan. Die staat hier ook in het zaaltje. Waarbij we van oude bidons skateboards hebben gemaakt. Dat je er toch nog iets mee doet. Maar dat is zeker iets wat op de lijst staat.
Want een bidon, een oude bidon, die heeft geen endless life. Die kan niet
Vaak in wedstrijden breken ze ook. Ze vallen op de grond met water erin. Zijn ze zo gemaakt dat ze niet heel blijven. Want dan als iemand overheen fietst, val je.
Ja.
En je mag van de Nederlandse of Europese wetgeving niet van een oude bidon een nieuwe bidon maken. Omdat er voedingsmiddelen in hebben gezeten.
Ja,
en ik weet de exacte wetgeving over weet ik niet. Maar ik weet dat wij niet onze oude bidons mogen versnipperen, versmelten en een nieuw bidon van mogen maken.
Okay.
Dus moeten we voor nu nog even op zoek naar iets anders. Maar het zijn super toffe projecten om samen met partners naar te kijken.
Ja, ja.
Hey, hoe worden jullie nou gezien door andere ploegen in die voortrekkersrol? Ik kan voorstellen dat je veel publiciteit genereert met je eigenwijze trekjes en tegendraads karakter. Maar hoe zien andere ploegen jullie nu?
Dat verschilt per ploeg. Ik denk dat sommigen het niks vinden. Wielrennen is best wel een stugge wielrencultuur. Die altijd hetzelfde blijft.
Traditionele sport.
Hele traditionele sport. Je moet mensen er echt van overtuigen dat dikkere banden beter zijn of sneller zijn voordat ze overstappen. En je ziet wel dat ze steeds meer omarmen. Heel veel mensen zijn dan wel kritisch. Of je ziet ze een beetje kijken. Of toen wij met elektrische auto's gingen rijden. En dan krijg je een hele rits met reacties. Ja, maar dat werkt toch niet. En dat gaat jullie niet lukken. En dan sta je ineens stil.
Omdat
de afstanden te groot zijn. Iedereen heeft zijn eigen argument daarvoor.
Iedereen gaat van het slechtste scenario uit. Van rennen denk ik, straks rij ik lek. Zal je net zien dat je elektrische auto problemen hebt. Krijg ik geen nieuw wiel, verlies ik de wedstrijd. Dat is een beetje het verhaal. Maar goed, het was ook met elektronisch schakelen helemaal in het begin. Dat was ook nog niet 100% perfect. Dachten sommige renners ook, daar begin ik niet aan. Want stel je voor dat net mijn accu leeg is. Nou, daar hoor je ook niemand meer over. Dus dat is een ontwikkeling. Dat komt wel goed, toch, denk ik?
Ik denk dat het leuk is van het wielrennen. Je moet het een keer bewijzen. En als je kunt bewijzen dat het werkt, dan willen mensen het heel graag overnemen.
Dan gaat iedereen. Want dan heb je misschien juist een competitive voordeel, toch?
Ja, precies. Of voor, alleen al voor duurzaamheid. Als mensen niet weten dat een schijfrem werkt of niet. Er is heel veel gedoe over. Nu rijdt iedereen ermee. Nu was er misschien een hoop gedoe over elektrische auto's. En die halen het einde van de koers niet. Nou, wij vonden het leuk om het uit te gaan proberen. En we waren niet. Nou, als het fout was gegaan, dan hadden we dat verhaal moeten vertellen.
Ja.
Risico dat we nemen. Maar ik hoop nu dat ik andere ploegen ervan heb kunnen overtuigen dat op ons niveau het in ieder geval kan. En dat ze het ook kunnen gaan proberen.
Ja.
En jullie maken dat ook inzichtelijk. Je rapporteren er ook over.
Dat is wel het doel. Dus het liefst zo transparant mogelijk verhalen vertellen. En ik wil het liefst zoveel mogelijk samenwerken.
Ja.
Met partners die samen producten ontwikkelen. Met andere ploegen die duurzamer willen worden. Duurzaamheid moet, daar zei ik competitief voordeel. Ik heb liever niet dat er competitief voordeel is op duurzaamheid. Want dat is uiteindelijk iets wat iedereen moet gaan doen.
Nee, precies. Maar als je laat zien dat de verduurzaming van iets op of aan je fiets helpt. Ook nog eens een keer. Stel dat je er ook nog sneller mee zou kunnen rijden. Dan, dat is natuurlijk win-win.
Zeker. Ja, dus als dat lukt, fantastisch.
wat zijn de... Oh, sorry.
Nee, maar ik wil nog heel even lastig doen.
Ja.
Kijk, met alle respect. Jullie zijn natuurlijk niet de toprenners die een overwinning in de Tour of Giro of Vuelta betwisten. Want wat je steeds meer ziet in het wielrennen, dat allemaal, hè, de marginal gains, het gaat allemaal steeds meer om vermogens, hoeveel, wat moet je eten, wat, wanneer. Het wordt allemaal steeds wetenschappelijker. En dan dat duurzaamheid gedoe, noem ik het maar even. Ja, dat helpt toch niet? Het gaat je niet helpen om beter te presteren. Dus hebben die toprenners dan niet het idee van, joh, dat leidt alleen maar af. Ik wil focussen op wattages. Je ziet dat ze bij spreken niet eens meer juichen bij een overwinning, maar eerst een metertje uitzetten en daarna pas juichen. Dus in hoeverre bij de echte toppers speelt duurzaamheid een rol? Dat vraag ik me af. Ja, even los van sommige de kender en een paar renners die wel ook heel goed zijn en zich er heel erg voor interesseren. Maar dat is een eigen passie.
Ja, dus dat is inderdaad super uitdagend. En er zijn mensen die offeren hun leven op om profielrenner te worden. Dus die willen er alles aan doen om zo snel mogelijk fietser te zijn. En inderdaad, duurzaamheid gaat daar niet altijd bij helpen. En dat maakt soms lastig om intrinsiek te veranderen. Dus dan zit enerzijds een taak vanuit bijvoorbeeld mij of vanuit de ploeg om het belang van duurzaamheid te laten zien en ze te laten geloven in de duurzame missie. Dat probeer ik hier ook heel erg te doen met de renners bij Beat. Snappen wat duurzaamheid is. Snappen waarom we het doen. En dat het ook heel belangrijk is.
Gaat het goed? Merk je dat...
Ja, wat een hele gave kick-off begin vorig seizoen. Waarbij ik het eerste plan voor duurzaamheid introduceerde. En ik benadruk duurzaamheid heel graag positief. Het is iets tofs om te doen. We doen iets goeds voor de aarde. We zijn aan het ontwikkelen. We zijn aan het innoveren. En het is niet het vingertje dat zegt... Nee, je mag niet meer dit. Je mag niet meer dat. Ik benadruk liever van de positieve kant. En er kwam een super gave discussie vanuit de renners. Van ja, je hebt gelijk. Als ik mijn jelletje openscheur, dan waait dat fliepeltje altijd weg. Kunnen we niet een keer met onze producent om tafel gaan dat we dat fliepeltje eraan vastmaken? Dus er kwamen gelijk 100 ideeën op tafel.
Ja, ja. Nou, leuk. Ja.
Dus die framing helpt erg. En soms moet je ook, denk ik, gedwongen worden door bijvoorbeeld de UCI... Als die zeggen, en dat vind ik een heel leuk gedachte-experiment, ooit in een gesprek met Erik Bronsvoort van Circular Cycling. Die zei van, ja, maar waarom is er nog geen materiaallimiet in het wielrennen? Bijvoorbeeld zoals bij de Formule 1 mag je maar 2 motorblokken gebruiken. Ja, ja. Van als ze zeggen, je mag maar 4 fietsframes gebruiken. Ja. Dan zegt de grote ploeg van, ja, maar die frames die breken een keer tijdens het seizoen, dan kan ik niet meer fietsen. Dan wordt het misschien wel de vraag dat de ploeg aan de fabrikant vraagt. Mogen wij een sterker frame dat niet breekt?
Wel zwaarder. Oké, dan ga je inderdaad...
Wordt misschien iets zwaarder. Ja, maar als de fabrikant dan dat frame ontwikkelt... is dat het high-end frame dat iedereen in de consumentenmarkt wil. Ja. En dan krijgt straks ineens iedereen een fiets... die 10, 20 jaar mee kan. Ja. In plaats van dat hij bij de eerste lantaarnpaal... waar je hem verkeerd tegenaan zet... een scheurtje heeft en het frame waardeloos is.
Ja, het kan wel een incentive zijn ook voor de fabrikant... om zich daarin te ontwikkelen.
Samen gaan ontwikkelen aan duurzaamheid. En,
ja, nou, grappig.
Maar dan moet het dus eigenlijk wel opgelegd worden, zeg je.
In sommige gevallen...
Dat kan in ieder geval helpen om te zorgen dat iedereen meegaat. En ze, nou, net als wat jij zegt altijd, dat ze dan niet het idee hebben dat ze hoeven te compromisen omdat ze duurzamer zijn. En dan leveren we in op kwaliteit of op performance. Dus dan zou het meer afdwingen van, zou dat dan een...
Soms wel. Voor ploegen die intrinsieke motivatie niet hebben. En dat snap ik heel goed. Die alles focussen op topsportprestatie. Want dat is je doel als profsportorganisatie.
Precies.
Die moeten dan ook. Maar ze zijn niet de enige die moeten. Iedereen moet. Ja. Dus als je niet die intrinsieke motivatie of in jouw planning hebt staan dat je duurzaamheid moet doen. Ga je dat niet doen als dat afbreuk doet aan jouw topsport. Maar als jij het moet en al jouw concurrenten ook. Dan zet je met z'n allen hetzelfde stapje.
Ja, precies. Maar gaat dat gebeuren, denk je? Of gebeurt het al? Jij had het net over, je mag in bepaalde zones niks meer weggooien. Dat is het dan toch ook bepaald door een...
Ja, ja, ja. Ja. Van hogere hand. Dus je hebt zones waar je lege jelletjes of misschien vol, dat je die mag weggooien. Dus om te voorkomen dat er te veel litter overal door weilanden vliegen en zo. Ja.
Dus het gebeurt dan een klein beetje. Wat mij betreft gaan we daar veel meer samen ook als ploegen naar kijken. En met de partners, wat is er mogelijk en kunnen we dat dan met z'n allen doen?
Ja.
En daar willen wij ons best hard voor maken. Dus door ook af en toe je stem te laten horen van we moeten met z'n allen stappen zetten.
Ja. Maar een van die partners waar we heel toevallig achter kwamen is BNP Paribas. Ja. Vooral de leasemaatschappij.
Klopt.
Ongelogen wisten dat niet. Maar wat doen jullie mee daar dan? Wat houdt de partnership in?
Arval en hun label Just Lease, die voorzien ons van ons wagenpark voor het wielrennen. En wij hebben dit jaar een hele enge stap gemaakt in het wielrennen. We hadden het al even over. We zijn elektrisch gaan rijden. is nog nooit structureel gedaan. Dus er was wel eens een voorbeeldje geweest van een elektrische auto. Of de Tour of Norway heeft wel eens elektrisch, ja. Of Arctic Norway heeft wel eens elektrisch gereden. We hebben dit jaar al onze benzineauto's weggedaan. En onze ploegleidersauto's allemaal elektrisch gemaakt. Okay. Zonder backupplan. En we gaan zoveel mogelijk leren en het verhaal vertellen. En dat was ons niet gelukt zonder de inzet van onze partners. Nee. Want het was anders echt niet gelukt om twee ploegleidersauto's met dakrek en twee verzorgersauto's gloednieuw elektrisch van het merk BYD bij ons voor de deur te hebben. En daardoor kunnen wij nu dit verhaal vertellen. Hebben wij dit jaar het hele seizoen al met elektrische auto's gereden. We hebben nog niet stilgestaan. Het is super goed bevallen. Het brengt wel uitdagingen, natuurlijk. Het opladen voor de koers.
Ja, oké. Okay, je moet er wel meer bij nadenken. Het is niet zo dat je even langs het tankstation wel een slurf erin gooit, maar je moet echt plannen.
Precies. Een grote taak voor onze logistiek manager Jeroen, waarvoor ik, maar iedereen dan dankbaar is. Vroeger was er een carpool schema of jij pakt auto 1 en ik wil dat je om 8 uur bij de start staat. En nu staat er, jij pakt auto 1. Je vertrekt om een uurtje eerder van huis. Daar is het dichtstbijzijnde vastnetstation bij de start. Daar laat je hem op tot 100% en dan wil ik dat je om 8 uur bij de start staat. Dus hij plant de laadmomenten in. Iets meer werk vooraf bij het plannen, maar is eigenlijk super gegaan.
Ja,
mooi.
Ja, interessant inderdaad.
En als je het dan hebt, dus dit is een stap die jullie hebben genomen. Waar zitten de grootste chunks qua voordeel die je kan behalen binnen jullie Beach Cycling Club?
Voor ons, het grootste deel by far, en dan hebben we het over meer dan de helft van de uitstoot, waar wij verantwoordelijk voor zijn, is transport en vervoer. De auto's hebben we nu weggehaald. Dat betekent nog wel dat we nog een vrachtwagentje hebben en onze camper. En af en toe komen mensen met hun eigen auto naar de koers. Als wij die benzine vergoeden, is dat dus ook onze verantwoordelijkheid. En een aantal vliegreizen per jaar. Dat is zo'n grote hap van onze uitstoot. En die is soms best wel moeilijk te voorkomen. Want de technologie is er nog niet klaar voor. Een elektrische vrachtwagen die voldoet aan de eisen die wij hebben. We zitten op het randje, gaat komen. Ben ik heel enthousiast voor. Willen we ook heel graag hebben. Maar lukt nog niet altijd. Je moet hele slimme keuzes gaan maken. Ga ik wel of ga ik niet naar de wedstrijd die ver vliegen is. Maar we zijn wel een topsportorganisatie. Als we geen wedstrijden meer rijden, zijn we super duurzaam. Maar dan is er ook geen eerste team meer om een wedstrijd mee te rijden.
En materiaal, doen jullie daar?
Materiaal is daar veel ook een hele grote post. Wat ik misschien nog wel interessant vind om te vertellen, wat voor mij mijn grote verrassing was uit de berekening, is dat een post die bijna net zo groot is als de carbon frames, is voeding. Op wedstrijddagen worden de renners voorzien van een lunch, een avondeten.
Voeding, ja, oké.
Die voorzien wij. Dat is vaak een eiwitrijke maaltijd. Er wordt veel met vlees gemaakt. Dus dat heeft stiekem best wel veel impact. En dat maakt dus net zoveel impact als de frames van onze fietsen. En dan hebben we de orde grote, bijna 10% van de totale uitstoot volgens mij. Een hele grote verrassing. Waar je niet zo snel over nadenkt bij een wielerploeg. Denk je, oh, carbon fietsen, zijn het recyclen, kettingen, olie. Ja. Hele verrassende post.
Banden, ja.
Maar kan je wel aan gaan werken. Samen met een diëtist een goed programma opzetten. Hoe je met minder vlees en meer vervangers of alternatieve recepten ook die eiwitinname kan nemen. Het zou een supergoede optie zijn om voor onszelf aan onze CO2-uitstoot te sleutelen.
Staan renners daar ook voor open? Want dat is natuurlijk ook wel een soort van magisch dingetje. Dat je denkt, als ik nou een keer wat anders ga eten, dan misschien slappe benen morgen of zo.
Dat is de grote uitdaging. Want het klinkt als een hele makkelijke verandering. Nou, dan doe je toch vega-kipstukjes in plaats van kip.
Ja.
Ja. Maar er moet dan echt een goed plan voor komen. Dat echt goed uitgewerkt wordt met een diëtist. Dat we kunnen gaan testen en dan doorvoeren. Dat is iets wat ik heel graag wil gaan doen. Maar het is niet zo makkelijk als je pakt het andere pakje in de supermarkt.
Nee. Er was een documentaire, een Amerikaanse documentaire van een jaar of 3-4 geleden. Ik zelfs op zoek hoe die heet. Maar er gingen sporters die gingen inderdaad, zelfs vegan denk ik. Maar in ieder geval vegetarisch.
Game Changers documentaire.
Ja, dat was hem inderdaad. En dan zie je inderdaad dat het een heel positief effect heeft.
Ja. Ja.
Niet alleen de sport trouwens, maar. Oké. Ik had een kleding, dat doen jullie ook. Heeft het ook impact? Want jullie zijn bezig met een eigen kledinglijn.
Klopt, ja. Allereerst, kleding heeft ook impact. Zeker bij wielrennen, je hebt ook valpartijen, kleding scheurt, kleding slijt.
Wat doen jullie dan met de zeems bijvoorbeeld, vroeg ik me af. Die bibs, die scheuren heel makkelijk.
De zeem die in je broek zit dan. Ja, ja oké. Okay. Ja. Niet iedereen is super
Het wielrennen kussentje in je broek, zodat je niet dat het harde zadel je billen kapot schuurt. Dat is nog lastig. Waar we zijn begonnen is nu dat we een eigen kledinglabel zijn gestart. Beat Cyclingwear.
Ja.
En daarmee hebben we gezegd van, we willen dat van onze fietskleding al het materiaal van gerecyclede oorsprong is. Dus ja. Nou, geen nieuw materiaal meer, dat is stap 1. Daar zijn we nu druk mee bezig. Maar we zijn er ondertussen ook achter gekomen dat het starten van een eigen kledinglabel ook andere uitdagingen met zich meebrengt. Maar dat betekent ook dat we meer keteninvloed gaan hebben. We staan nu in nauwer contact met de producent. Volgende stappen zijn duidelijk krijgen, waar komt alles dan vandaan? En hoe kunnen we dat gaan verduurzamen? Maar ook, waar gaat het hierna naartoe? We zijn een club, we kennen onze leden goed. We kennen iedereen die onze kleding heeft goed. We doen überhaupt elke 2 jaar een nieuw design. Dus als je het shirt van dit jaar koopt, ben je niet volgend jaar direct uit de mode. En moet je weer het nieuwe shirt hebben. Maar je kan ook gaan brainstormen zoals dingen als een lease model. Je bent lid van de club en je leased je shirt gedurende de tijd dat het shirt van het jaar is. En na 2 jaar geef je je shirt weer terug. Het is nog steeds ons eigendom. En wie weet zijn we dan wel zover. Want er zijn heel veel bedrijven die super gaaf ontwikkelingen aan het boeken zijn. Zoals bijvoorbeeld Velor. Dat je wellicht over 2 jaar van een oud shirt de garen uit elkaar kan halen en weer een nieuw shirt kan maken.
Ja. Dan kun je je shirts inleveren, je oude shirts inderdaad.
Precies, zodra dat kan, dan kan je over hele nieuwe modellen in kleding gaan nadenken.
Ja.
Wat met een club zoals bij ons misschien nog wel beter kan. Ja. Dus die invloed die we nu hebben op onze eigen kleding, daar moeten we heel hard op gaan doorsleutelen. Maar voor nu is de eerste stap eigen kledinglabel van gerecycled materiaal. En vanaf daar willen we nu heel graag verder.
Ja. Wat interessant dat die lease gedacht.
Ja, dat gebeurt in de kleding ook al wel. En Mutt Jeans is het mooie jeansmerk, Nederlandse fabrikaat, waar je altijd een spijkerbroek kon leasen. Okay. En als je dan kapot ging, dan repareerden ze hem. Of als je erop uitgekeken was, dan gaf je hem weer terug. En dan kon je weer nieuwe uitkiezen. En dan betaal je gewoon naar gebruik. Ja.
Maar kan je dat ook niet doen met fietsen? Dat is misschien nog een stap te ver. Fietsen is natuurlijk heel persoonlijk, maar dat zou je...
Fietsen is heel persoonlijk, inderdaad. Maar ook daar zouden lease-modellen of contractmodellen opgezet kunnen worden voor ik koop een fiets. Voor iedereen die dit soort modellen interessant vindt, raad ik echt het boek van Erik Bronsvoort aan. Dus het gaat 100% over het circulair maken van de wielerwereld.
Van
Erik Bronsvoort. Erik Bronsvoort is een van de oprichters van Shift Cycling Industry. En dat is een groep producenten, voornamelijk industrie, die samen zijn gekomen, een brief hebben opgesteld met wij willen de wielerwereld duurzamer maken. En daarvoor gaan we samenwerken. Dus samen kennis delen en zo verder komen. En Erik Bronsvoort is daar een van de oprichters van, heeft ook een boek over geschreven. En er zitten bijvoorbeeld inderdaad modellen in waarbij je een fiets koopt op basis van hoeveel kilometer per jaar jij erop rijdt. Ja. En daar betaal je voor. En er zit dan je onderhoud in. En dan wordt er beter nagedacht over de slijtage van materialen.
Ja, want je ziet ook collectieve verzekeringen nu bijvoorbeeld. Hè? Dat ken je natuurlijk wel. Maar, ja. Dus dat je met als community dan je fiets verzekert. En dan de ene maand betaal je, ik noem wel 10 euro, omdat er heel weinig schade geweest is. En de volgende maand 30 misschien, omdat er wat meer schade is. Maar de schade die in een groep ontstaat, die betaal je dan met z'n allen.
Wel naar rato van de prijs van jouw fiets.
Tuurlijk.
Als je een hele dure fiets hebt, dan betaal je ook per maand iets meer. Ja, maar alleen de schade die gemaakt is, die wordt doorgerekend aan de mensen in de collectieve verzekering. Ja,
maar dat zou ook toch iets voor jullie kunnen zijn?
Zeker, ja. Dus dat is van heel veel dingen zijn we dus ook wel afhankelijk van clubgroei. Hoe groter de club en hoe meer mensen er mee doen en hoe meer bedrijven en partners samen met ons mee willen doen. Ik werk heel graag samen. Duurzaamheid kun je niet alleen. Hoe meer er mogelijk wordt.
Ja. Ja, je hebt nou een strategisch plan heb je neergelegd. Daar zit waarschijnlijk een soort van routekaart aan vast. Over een jaar, wanneer ben jij dan helemaal blij? Wat heb je dan gerealiseerd?
Over een jaar? Spannend. Wat ik heel graag over een jaar heb, en dat is misschien niet de directe CO2-reductie, maar wat ik heel graag over een jaar heb, dat ik heel veel verhalen heb kunnen vertellen. Mensen kunnen overtuigen dat duurzaamheid belangrijk is. Maar vooral dat we een netwerk hebben kunnen bouwen van mensen die samen met ons willen werken aan duurzaamheid. Mee willen denken. En dat kan zo simpel zijn als lid van de club worden en meedenken in het clubhouse. Maar het kan ook dat we op een hele andere manier kennis gaan delen. Een andere manier van een soort partnership. Niet alleen partner geeft geld, wij geven exposure. Maar we gaan samenwerken. Dus wij kunnen onze verhalen uit de wielerindustrie, die kunnen ook vertaald worden naar het bedrijfsleven. Ja. Of hoe kunnen wij het bedrijfsleven inspireren? Dat we op die manier samen met mensen kunnen gaan werken. Een soort netwerk creëren van kennis en samenwerking. Daar zou ik heel trots op zijn over een jaar. Want dan hebben we een platform vanaf waar we veel sneller echte CO2-uitstoot naar beneden kunnen brengen.
Ja.
En dus ook meer mogelijkheden. Want nou, ja. Ik wil niet zeuren over geld. Maar hoe meer geld je hebt, hoe meer mogelijkheden je hebt.
Tuurlijk. Ja.
Ja. Heb je ook... Ja. En je zal je partners mee moeten nemen. Want maar goed, dat gaat hand in hand met practice what you preach. Want je kan ook geen verhalen vertellen als je natuurlijk niks...
Zeker.
Het goede voorbeeld niet laat zien. Maar ik kan me voorstellen dat juist die partners en die ketenafhankelijkheid... dat die best wel belangrijk is om dingen echt te realiseren. Ja, dus
ik ga ook met de partners die we nu al hebben, wil ik dit jaar om tafel. Wat kunnen wij dit jaar misschien nog wel bewerkstelligen? Waar is het laaghangend fruit? Waar kunnen we heel makkelijk nu al iets doen in onze samenwerking of in wat wij van jullie kopen of krijgen, duurzamer maken?
Ja. Hey, zijn er vergelijkbare initiatieven in andere sporten? Dat je weet waar je contact mee hebt? Of?
Ja en nee. op allerlei manieren. Ik vind het heel interessant dat het is het bekende verhaal van de Formule 1 in Zandvoort. Iedereen op de fiets komt. Heel vaak voor sportevenementen ligt de meeste uitstoot bij de mensen die naar het sportevenement toekomen. Met de auto of hoe dan ook. En niet per se bij het sportevenement zelf. Fantastisch voorbeeld. Waarom komen er nog zoveel mensen met de auto naar een fietswedstrijd? Iedereen zou op de fiets moeten komen. Of dat er een OV-schema bij hoort. Ja. Dat vind ik interessant. Anderzijds weet ik ook dat er steeds meer in voetbalstadions geëxperimenteerd wordt met herbruikbare bekers. Is een verandering die kost wat tijd en moeite. Maar al die plastic bekertjes worden niet meer weggegooid.
Mooi voorbeeld vanuit het festival.
Inderdaad. Maar dat gebeurt dus ook in sport. En dat gaat uiteindelijk wellicht ook voor het wielrennen geld. En zo is iedereen op zijn eigen vlak bezig. Maar voetbal is altijd in dezelfde stadions. Wielrennen is elke dag ergens anders. Dus heb je ook weer de verschillen die de uitdaging heel anders maken.
Ja, dat is misschien wel een leuk bruggetje. Want jullie zijn allebei wielerfanaat. En ik dacht, ik ga toch eens even kijken ter voorbereiding op deze aflevering, hoe dat nou in andere sporten gaat. Want inderdaad, die opmerking van die collega van mij, waarom duik je niet de Formule 1 in? Dus ik dacht, ik ga eens even fact-checken op Google. Ik heb niet echt een eenduidig lijstje van wat zijn nou de minst duurzame sporten. Dat kwam er niet uit, maar er waren wel verschillende lijstjes. En als je die over elkaar heen legt, zag ik toch wel een aantal die er elke keer in oppopte. En dat vond ik wel verrassend. Wist je namelijk dat in de top 6 van meest vervuilende sporten golf staat?
Oké.
Okay. Die had ik niet aanzien komen.
Tony.
Nee.
Maar wat is de reden dan?
Nou, met name het oppervlakte van een golfbaan wereldwijd, waarvoor heel veel ontbossing plaatsvindt. Dus bomen gekapt die anders CO2 hadden kunnen opnemen. En het onderhoud. Dus even kijken, ik had het opgezocht hier. De oppervlakte wereldwijd is bijna 20.000 vierkante kilometer. Dat is half Nederland. Dat is de oppervlakte van golfbanen wereldwijd. En het onderhoud, bijvoorbeeld Palm Springs, California. Ik weet ook van een aantal plekken in de wereld waar vrij weinig regen valt. Dat kost meer dan 3 miljoen liter water per dag om zo'n golfbaan te onderhouden. Dus dat is evenveel waterverbruik als 7 miljoen Nederlandse huishoudens. Dus combinatie van landoppervlak en watergebruik maakt dat golf toch niet zo heel erg duurzaam is. En dat is dan ook weer, we kwamen erop bij die stelling in het begin, professionele sport, amateursport. Ja, een golfbaan, die moet gewoon voor amateurs gewoon en netjes onderhouden worden. En een tweede, heb je nog een bold suggestion wat er nog meer op de lijst staat?
Ik heb er nog wel eentje die stiekem ook al ironisch is. Meestal als wielrennen, maar ik denk dat de zeilsport...
Zeilen?
Zeilen. Ja, want ik heb gewoon toevallig met twee professionele of heel hoog zeilende meiden. En die, trainingskampen zijn in Portugal. Maar daar zijn ze niet de hele winter of de hele zomer. Zeilen, grote zeilwedstrijden zoals de Ocean Race zijn vaak van A naar B. En dan mag het wel een CO2-neutrale overgang zijn. Het zijn enorme boten waar heel veel bij komt kijken. Maar die teams vliegen de hele wereld over. Ja. En zo is ook groot zeilploeg 11th Hour Racing Team. Die hebben gezegd van, maar die ironie kunnen wij ook niet meer aan. Dus die zijn ook aan de slag gegaan met een open source duurzaamheidsmethode voor iedereen. Dus, okay, wij wij willen dit niet meer. Wij gaan zelf duurzamer worden. Maar de methode hoe we dat doen, die gaan we voor iedereen beschikbaar maken. Dus daar kijk ik wel een beetje tegenop. Goed.
Ja. Maar dan stond gaat het dus wel lijstje? Nee, grappig genoeg. Hij stond dus watersports en dan de non-motorized. Dus zeilen is wel niet gemotoriseerd. Die stond juist wel in het lijstje van meest eco-friendly sports.
Oh,
maar jij trekt het verschil met topsport. Dus waarbij je echt teams gaat verplaatsen. Ja. En dat haakt dan een beetje in op prof. Ik denk dat veel professionele sporten, atleten verplaatsen van A naar B, waar uitstoot mee gepaard gaat. Nee, de andere sport die ook op het lijstje staat, is skiën.
Ah, ja.
Ja, en die hebben natuurlijk allemaal wel een beetje aanzien komen met enerzijds natuurlijk consequenties van klimaatverandering, waardoor skiën minder en minder mogelijk wordt. Ook daar ontbossing van de pistes. Maar nu die kanonnen, die Kunstner. Natuurlijk telkens meer nodig zijn om die maandverband pistes te onderhouden.
Ja. Afgelopen winterspelen als stop van bizarheid.
Ja, ja. Nou, nog één leuk feitje. Ik had ook nog een leuk feitje gevonden. Want ik moet ook een beetje positief afsluiten natuurlijk. Of niet afsluiten, in ieder geval een positieve noot eraan geven. Over grote sportevenementen. Was in 2019 Helsinki. Daar vond een international horse show. Dus dressuur en springen plaats. En dat hebben ze dus horse-powered gedaan. Dus de hele verlichting en alle elektriciteitsopwinning is daar gedaan op basis van paardenmest. Dus daar hebben ze 135 ton paardenmest verbrand om daarmee 150 megawattuur aan elektriciteit op te wekken. Nou, is dat toch mooi?
Ja.
Mooi voorbeeld.
Ja. Ah, die is leuk.
Ja.
Toepasselijk.
Ja. Nou, ja.
Ik weet niet hoe we dat binnen recycling zou moeten doen. Maar
eerst volgende wielrenkoers, waar we een groot LED-scherm hebben, zetten we onderaan wat spinningfietsen. En dan gaan de toeschouwers trappelen.
Fietsen voor elektriciteit. Ja, mooi. Superleuk.
Hey, leuk. Heb jij nog andere dingen die je aan de orde wilde stellen? De dingen die wij vergeten zijn?
Nou, ik heb geen hele grote punten. Ik denk alleen dat om het nogmaals het leuke van duurzaamheid en het positieve te benadrukken, dat die creatieve oplossingen die je kunt maken ook heel erg leuk kunnen zijn, heel veel impact kunnen maken. Dus het is niet alleen het transport, het is ook de stroom die je opwekt. Dat kan op een hele andere manier. Het is ook anders nadenken over een materiaallimiet waarmee we werken, of hoe we samenwerken met onze partners. Moet er überhaupt wel auto's achter een wielrenwedstrijd aanrijden? Je kan op zoveel creatieve manieren naar kijken dat de oplossing op heel veel plekken gezocht kan worden. Ja. Dat vind ik heel leuk. Gewoon creatief nadenken. Hoe kan het anders?
Ja.
Maar dat straal je wel uit, dat enthousiasme. Dus ik kan me voorstellen dat het aanslaat.
En dat heeft de wielersport dan nodig, denk ik. Hè? Want je zei, het is best wel traditioneel. En dus fijn dat jij daar lekker de boel een beetje op zijn kop zet.
Ja. Ik denk dat Marloes gewoon op de fiets naar huis gaat zometeen. Ik wil hem best...
Zullen we ruilen? Rijk,
jouw auto naar huis.
Gaan we ruilen? Dan ga je
hier ook best wel wat fietsen hangen, hoor.
Oh, je kan er zo een lenen. Oké. Okay.
Top.
Het blijft een beetje stil nu.
Ik denk erover na.
Het is heel warm. De kleding niet voorbij. Maar,
hoe cool het. Oké.
Oké. We gaan nog iets zeggen over de disclaimer.
Ja, want alles wat we tijdens deze aflevering zeggen en onze gasten zeggen, dat zijn allemaal onze eigen meningen en opinies, niet die van BNP Paribas.
En abonneren kan altijd. Is misschien handig. Krijg je elke twee weken een nieuwe aflevering in je feed.
In je favoriete podcast app, welke dat ook is. Ja. Plusje, klikje, belletje. Elke twee weken een nieuwe aflevering. En doe dat, want dan mis je niks.
Zeker. En Twan, laatste opmerking, die noemde nog wat boeken en podcasts en vlogs en blogs. Die zetten we in de show notes, dus die kun je altijd nog even bekijken.
Ja.
En mocht je nog een opmerking hebben over het lijstje van Marloes.
Nou ja, dat is wel een uitnodiging. Ja, als je denkt, weet je, je hebt echt compleet bij het verkeerde eind. Er klopt niks van wat je zegt. Dan laat het ook vooral weten. En we staan zeker open voor jullie facts en tips.
Dat geldt ook voor ons bij Beat. Als iemand denkt van, wat zijn jullie nou weer voor een sportswashing aan het doen?
Sportswashing, die ken ik dan niet.
Sportswashing, nou, dat is bijvoorbeeld...
Dat is mooi.
Dan noem ik even wel naam. Maar de Emiraten supermooi maken door wat geld aan sport te geven.
Ja.
Maar als iemand dat bij ons denkt, ik hoor het heel graag. Laat het ons weten, met feedback kunnen we wat doen. Ik denk dat ook geen taboe moet gaan worden. Als iemand denkt van, hey, dat klopt misschien niet, laat het weten. Misschien kan ik het weer leggen en misschien leer ik iets van iemand. Dus,
ja. Wij staan er ook voor open. Of misschien een nieuwe partner die denkt, hey, ik heb wel
ik heb een
ruimte voor samenwerking. Ja. Kan altijd. Leuk.
Dankjewel, Twan, voor de ontvangst en voor het leuke gesprek.
Jullie bedankt voor de uitnodiging. Vond het heel leuk.